Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Dan zingen wij met elkaar uit Psalm 68 en daarvan het tiende vers. Psalm 68 vers 10, gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68, het tiende vers. Woord des Heren, dat u zal worden voorgelezen uit de brief aan Efeze, tweede hoofdstuk, verzen 1 tot en met 10. Efeze 2, vers 1 tot en met 10, waarna wij zingen Psalm 103 vers 2. Looft hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En wat er volgt na de schriftlezing, 103 vers 2. Doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, de derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar hij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke hij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder welk ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons, in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. woord Gods ter overdenking voor dit uur vindt opgetekend uit je voorgelezen schriftgedeelte van Efeze 2. Daarvan het eerste vers en vers 4 en 5. Dus vers 1, 4 en 5 van Efeze 2, waar Gods woord onze tekst aldus luidt. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaad en de zonde. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Zoeken wij met elkander het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Groot en volzalig God, uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn, dat het niet kwaad zijn, uw rein en heilig ogen, dat van de avond van uw dag in uw huis samen vergaderd, ons onderwinden tot u te naderen, om een verbeurde, doch zo onmisbare zegen over uw woord af te smeken en om te bekwaam te mogen worden om dat woord te brengen en te ontvouwen. Daarin zijn wij allen, Heren, in luisteren en spreken zo diep afhankelijk van u. Maar Heren, u hebt het uit uw woord reeds beluisterd. U zijt die God die rijk is in barmhartigheid. O Heere, dat u dat ook wilde betonen. Ach, en niet omdat u ons zou aanzien in onszelf, want dan zoudt gij rechtvaardig ons voor eeuwig moeten verstoten. Maar Heere, dat gij die rijkdom uw barmhartigheid bewijst, in uzelf bewogen te zijn. O, doe dat ook vanavond, Heren, om dode zondaren nog tot het leven te brengen, om de heerlijke kracht uw opstanding te schenken. O, Heren, want door die kracht zal dat wonder van de levendmaking van de dode zondaar alleen kunnen geschieden, maar ook zeker zal geschieden op uw machtwoord. Daarom bidden wij van u, Heren, ach, wil gij die kracht uw opstanding openbaren, door vanavond uw woord zo door de Heilige Geest toe te passen, om dode zondaren tot dat leven, tot dat nieuwe leven te brengen. O Heren, dan zal dat leven wel aan strijd onderhevig zijn, maar dat beginsel van dat nieuwe leven, Heren, dat zal toch wezen, een eeuwig leven straks daarin te mogen delen, zonder enige belemmering, zonder strijd, de eeuwige overwinning. O Heere, daarom is dat volk zo gelukkig, de zulke die in die weldaad mogen delen. Ach, en daarom bidden wij van u, gedenk daartoe jongeren en ouderen. O Heer, het is zo'n gevaarlijke tijd, ook ten opzichte van de verkondiging van uw woord, van het evangelie van vrije genade, waarin zo menigmaal toch uitkomt dat het allemaal in de handen van de mens uiteindelijk gelegd wordt. Maar Heere, dat u dan door de kracht uw opstanding dat wonder wilt verheerlijken, en dat u de noodzakelijkheid daarvan mocht doen inzien, Heere, want de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. O Heere, dat zal toch straks zo ontzettend zijn, hier gewandeld te hebben, de begeerlijkheden van ons vlees, de begeerlijkheden der wereld. En daar doen we naar de wil onze gedachten, en dan straks te moeten horen, ik heb u nooit gekend. Ach, daarom bidden wij van u, o, willen we ons toch aan deze kant van het graf ontdekken, aan die ontzaglijke doodstaat, waarin dat we onszelf gebracht hebben. O Heere, dat u dat wonder der levendmaking zo wilt verheerlijken, dat er een radicale verandering komt, vernieuwing in ons leven, dat het verstand verlicht wordt, dat de wil die zo boos en verkeerd is, wordt omgebogen en de hartstochten, de begeerten begeervermogen wordt vernield om aan de Heer wat u wilt. Eén ding heb ik van de Heer begeerd, dat zal ik zoeken. O Heer, dan zal onze godsdienst, dan zal ons lezen in uw woord, dan zal ons kerk gaan. Niet maar een dode vorm blijven, maar dat zal hartelijk vermaak worden. O Heer, daarom bidden wij van u, wil dat beginsel van dat nieuwe leven verheerlijken. Wat zou dat rijk zijn, Heere, als ge zo vanavond dat wonder wilt doen aan jongeren en ouderen. We hebben het toch alle nodig, Heere, want zonder levendmaking zal niemand de Heere zien. En dat is ook zo erg als we er ons voor houden, maar het is niet het werk van uw geest, Heere, het is jouw eigen werk. O Heere, dan zal dat zelfbedrog zo ontzettend wezen. En daar is nou juist een volk zo bang voor, dat u komt te ontdekken, Heere. Daarom bidden wij van u, ach, wil ook de zulke gedenken bij de voortgang. Want Heere, ze durven het van zichzelf toch niet te geloven. Die wel, dat is ook zo eeuwig groot. Van de dood, uit de doodstaat verlost te wezen. En gebracht tot dat nieuwe leven. O Heere, en dan openbaren ze wel de eigenschappen van dat nieuwe beginsel, van dat zaad der wedergeboorte, maar ze durven het er niet voor te houden. En u bidden wij van u, Heere, wil ook de zulke tot nader licht brengen, tot een rijke geloofswetenschap. Want Heere, het is toch alles door dat dierbare geloof. Niet dat dat geloof hetzelfde schijnt, het is het middel, het is de hand, Heere. Daarom bidden wij van u, versterk gij dat geloof, dat ge ook in de wedergeboorte komt in te planten. O Heere, wil u het versterken, wil u de wasdom des geloofs geven, om op te mogen wassen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus, en om de grond der zaligheid alleen te mogen zoeken, ja, te mogen vinden in hem die het leven is. In zijn enige en volkomen offerande, in zijn volkomen betaling. Want hij heeft toch de dood verslonden tot overwinning. Wil dat nog eens heerlijk betonen ook bij de voortgang. O Heere, geweten ook bij uw volk, hoe het altijd nog weerbaar komt te ondervinden. Wat na ontvangende genade wordt ervaren, dat er nog zoveel is, Heere, in hun leven en in hun harten, wat er niet mee overeenkomt, dan kan het ook bij zichzelf geen vruchten vinden. Maar wil het heil geheim dan ook aan uw volk, maar meer en meer openbaren en doen kennen, door dat dierbaar geloof, uw vrucht is uit mij gevonden. O, dan zal het ook met een dichter weer daar mogen komen. O, levensbron, wil bijstand zenden. Want u schenkt en u werkt niet alleen dat nieuwe leven, Heere, maar u onderhoudt het ook. O, wil het doen ervaren, Heere. En geef zo ook de troost van uw woord nog aan de zulke te ervaren, opdat uw volk verheugen en verblijden mocht in uw bedehuis naar uw belofte. En dat we zo het einde mocht doen strekken tot de verheerlijking en grootmaking van uw naam, van uw werk, van uw goddelijke daden. En tot zaligheid om te zielen, opdat we, o Heere, iets van dat zalige heilgeheim mogen leren kennen. Om dat straks eeuwig te bewonderen, want uit genade zijt gij zalig geworden. Heere, dat zalig worden, daar valt de mens eeuwig buiten, maar dat is geen bezwaar. O gelukkig, o wat rijk, maar dan zal het zijn tot eeuwige verheerlijking van u en van uw goddelijk werk, als van de drie enige God. O Heer, gedenk zo in ieder naar dat gij weet dat we nodig hebben, en dat toch eenmaal ook uw woord, Heere, van zonde aan zonde gebracht, en in de week gelezen en beluisterd. O, dat die tegen ons zal moeten getuigen in die grote dag alle dagen. Maar we dragen ook aan u op, allen die niet met ons konden samenkomen, Heere, die wetten verhinderd zijn door ziekte, door ouderdom of door het verzorgen. O, we bidden van u, Heere, gedenk de zieken. We dragen ze allen aan u op, heren. Gedenk ze die thuis zijn, in de ziekenhuizen, in de verpleeghuizen, en de ouderen van daarvan in de bejaardenhuizen. O heren, mocht gij gedenken de zieken dat u de middelen zegenen mocht ter herstel. Wij dragen ook, heer, onze geliefde gade aan u op, die ook weer vanavond naar het ziekenhuis zal terugkeren, waarin zij is opgenomen, om een nadere behandeling te krijgen en ook een enige operatie. Ach, we bidden van u, heren, sterk haar weer in het heen gaan. Laat ze ook daartoe de sterkte uit uw heerlijk woord mogen ontvangen vanavond. En mocht haar hopen en verwachting op u zijn, die toch nooit de schaam doet uitkomen, en die het van u verwachten. O, is gij de grote medicijnmeester, om nog de doktoren te geven wijsheid, maar ook dat we de middelen mocht zegenen. Ja, heren, bij alle zieken. Heren, wil gij de weeg ook heilig aan het hart. Verblijf nog door uw daden, heren. Wil ook weduwen en wezen ondersteunen, als ze onder eeuwige armen. Wilt u, heren, zijn een man en rechter der weduwen, maar ook een vader der wezen. O heren, breid uw koninkrijk uit. Gedenk uw gaarne getrouwe knechten, ook hem aan de avond van uw dag hier. Ja, heren, wil gij de zalving en bediening van uw geest niet onthouden, die gij verworven hebt en die gij schenkt door de kracht uw opstanding. O heren, wij bidden van u, heren, dat ge zo bekwamen mocht, dat ge zo sterken mocht, en dat ge zo, heren, het voor eigen hart en leven nog tot eeuwige zegen mocht doen strekken. Om ook, heren, het onderwijs van uw woord te ontvangen, want dat hebben ook uw knechten nodig, heren. Want als ze op de rechte plaats komen, ach, dan weten ze het toch niet. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte, ook tegen dat werk. Maar mocht gij door u uw kracht verheerlijken, en heren, daartoe uw bekwaming, uw zalving. En geef ook persoonlijk dan in de zegen van uw getuigenis te mogen delen. Heere, gedenk over het rond der aard, al wat op uw zegen hoopt en wacht, ten opzichte van de arbeid der zending, ten opzichte van de zoveel duizenden bij duizenden, die in de grootste nood en ellende zitten. O, wat onderscheidt ons, dat we hier nog rustig mogen samen zijn. O, gedenk ook aan degenen die vervolgd worden van uw volk, heren. Ah, wil ze sterken in alle ontzaglijke moeilijkheden. En mocht u nabij zijn, wil gedenken, heren, aan land en volk, overheid en onderdaan, vorstelijk huis. O, wat een geweldige taak, heren. Hebben alle degenen die over ons gesteld zijn. En dat in deze ontzaglijke tijd. Heren, we bidden van u, geef gij wijsheid bovenal te mogen buigen voor u de koning der koningen en de heren der heren. Om van uw wijsheid te begeren. Om het te mogen beleiden. In ons is geen kracht en geen wijsheid. Heren, het zou een eeuwig wonder zijn, maar u zijt de God van wonderen. En u hebt het zo dikwijls ook betoond, wanneer de nood op het hoogst was van land en volk, dat er nog redding en uitkomst kwam. Heren, zou u toch willen schenken tot verheerlijking van uw naam, om zo, heren, ons en onze kinderen nog niet over, helemaal over te geven aan de vreselijke machten uit de afgrond. O heren, die springhanen die uit de put kwamen, zoals Johannes in de openbaring dat zag, en die de hele sfeer hier op aarde brachten en brengen. O, mocht u nog genadig zijn, en des ontfermend gedenken uw toren, en dan al onze zonden genadelijk vergeven en verzoenen in het bloed van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. En dat u zo ook dit samen zijn, en al de arbeid in uw koninkrijk, en de zin en de mening van uw geest mocht zijn, genadelijk bekronen met uw zegen, en dat uit genade, om Christus wil. Amen. Geliefden, daar is enerzijds een sterke overeenkomst tussen de eerste Adam en de tweede Adam. In de hand van de eerste Adam heeft God gelegd de hele bestemming, maar van de aardse mensheid. Maar in de hand van de tweede Adam heeft God gelegd de enige bestemming van de verkoren mensheid, van de nieuwe mensheid. Ja, en anderzijds is het onderscheid en het verschil ook zo ontzettend groot. Want de bestemming in de hand van de aardse mensheid, in de hand van de eerste Adam gelegd, was een verliesbare. En het is ook werkelijk gebleken, want wij hebben gezondigd. En wij zijn Adam is gevallen en wij in hem. Maar lieden, de bestemming van de nieuwe mensheid in de hand van de tweede Adam, de Heere Jezus Christus gelegd. Die is onverliesbaar. En zie geliefden, wij zullen uit en van onszelf nooit ons uit die doodstaat waarin wij onszelf gebracht hebben tot het nieuwe leven brengen. Zo min als een moerman zijn huid zal veranderen en luipaard zijn vlekken, zo min zult gij die de goed doen die geleerd zijt kwaad te doen. Maar het is nu vrucht ook. Van die eeuwige bewogenheid Gods. Van die eeuwige barmhartigheid Gods. Van die ondoorgrondelijke liefde. Die de Heere van eeuwigheid heeft gehad. Maar ook in de tijd komt waar te maken en te schenken. Als hij zondaren uit het graf der zonde komt te roepen en leven te maken. O, dan roept de apostel uit. O, diepte des rijkdoms. Beide der wijsheid en der kennisse Gods. O, diepte des rijkdoms. Dat God zijn zoon daartoe heeft willen geven. Die uitermate vernederd is. Maar ook uitermate verhoogd. Om nu wat hij verdiend en verworven heeft. Toe te passen. Door zijn woord en geest. En dat hij zo ook op grond van zijn middelaarswerk zijn geest geeft om nu en zijn woord om dode zondaren tot dat nieuwe leven te brengen. Want dat is zo onuitsprekelijk groot en rijk geliefden. We zeiden dat het eeuwige leven in de hand van de tweede Adam gelegd, ten opzichte van de nieuwe mensheid, is onverliesbaar. O, wat ligt dan die levende kerk vast, geliefden, in de drie enige God ook, in dat volkomen werk van Christus, en ook van de Heilige Geest, want wat hij begonnen heeft, dat zal hij ook voleinden, al gaat het ook, door weg van strijd, ja geliefde, dat nieuwe leven, dat die volzalige God nu werkt, door de kracht van de opstanding van zijn zoon. Hij mocht er ook uit zijn eeuwige barmhartigheid, die kracht der opstanding, in ons midden openbaren, om dode zondaren ook levend te maken, waarvan de tekst zo spreekt. En daarom willen we erboven schrijven, de levendmaking met Christus. En die geschiedt ten eerste door de liefde van de levendmaker. In de tweede plaats door de verdienste van de levensverwerver, de Heer Jezus. En in de derde plaats door de genade van de levensschenking. Zo volgen we dus deze teksten op de voet. De levendmaking met Christus. Door de liefde van de levendmaker. Door de verdienste van de levensverwerver. Maar ook door de genade van de levensschenking. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Heilige de Heere, zijn woord aan onze harten, door de werking van zijn heilige geest, om de kracht der opstanding te verheerlijken, in dode zondaren, dode jongens en meisjes, en dode ouderen, ook bij de voortgang dat nieuwe leven te onderhouden. Waar hij ook gezegd heeft, die levensverwerver, ik leef, en gij zult leven. En waar hij dat leven geschonken heeft, o geliefde, dat is uw eeuwig groot, dat mag inzinken, dat mag als het ware zo wegzinken, dat gezegd, o, heb ik het ooit wel ontvangen. Maar geliefde, dat blijft hij vasthouden, en dat zal hij volleinden. De Heer zegenen zijn woord, en laat ons nu daarvan eerst nader gaan zingen, van die heerlijke weldaad van de levendmaking, ja bij de aanvang, maar ook weer steeds bij de voortgang. Dat is uit Psalm 116, de versen 2, 3 en 5. U zult inmiddels gelegenheid krijgen om uw sabbatsgaven nog weer uit te reiken, van een weldaad, een voorrecht, de Heer zegenen, u en uw gaven, terwijl we zingen Psalm 116, vers 2. Ik lag gekneld in banden van de dood. Vers 3. Och Heere, och wie heeft mijn ziel door u gered? En vers 5. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkste tijdsgewicht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Psalm 116, 2. 3 en 5. Lieden, dat is het doel van het schrijven van de apostel van zijn brief aan de gemeente van Efeze. Namelijk om de rijkdom van het heil in Christus geopenbaard te schrijven en daarvan te gewagen. Ja, gelieden, daarom begint hij al gezegend, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in Christus Jezus. En zie, waarin bestaan dan die zegeningen? Oh, hij schrijft daarover in het eerste hoofdstuk. Die daar vloeien uit die eeuwige verkiezende liefde Gods. De verlossing van de zonde en van de misdaden, de verlossing uit de doodstaat, die daar geschiet door het bloed van Christus, die ons uit zo'n grote nood en dood verlost heeft, zo mag de kerk getuigen. Ja, en dan ook met de verborgenheid van het evangelie, met de rijke inhoud ervan bekend te maken. Ja, zelfs ook zijn volk te brengen tot de kostelijke verzegeling met de heilige geest en belofte. En dan, ja, te mogen eindigen in de verheerlijking van de drie enige God, uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn. Ja, en zo ook dat hij mag getuigen van die rijke weldaad, die allervoornaamste weldaad, dat is de levenmaking van de zondaar. Er is geen grotere weldaad denkbaar, geliefde, dan deze zaak levend gemaakt. En dat u die dood waart door de zonde en door de misdaden. O, wat is de tegenstelling dan ontstellend groot waar de apostel op wijst. Op dat eertijds van de gelovige Efeziërs. Eertijds heidenen. Maar niet alleen dat eertijds van de heidenen die daar in de zonde en de wereld geleefd hebben, maar de apostel sluit zichzelf erbij in bij dat eertijds, terwijl hij toch was een vroom, godsdienstige man, een fariseer uit de fariseer, een ijveraar naar de wet. En ze leven onberispelijk, je kon hem als het ware door een reetje halen. Dan moeten we niet verwerpen en zeggen, dat is allemaal uiterlijk, dat is wel zo. Maar dat is toch een voorrecht hoor. Nou, zo waar wezen. Maar niet genoeg voor de eeuwigheid. Maar goed geliefde, over de tegenstelling dat eertijds, waarin de heidenen geleefd hebben, maar Paulus sluit ze ook wij. En als Paulus dan terugziet op dat verleden, dat eertijds, dan mocht het uiterlijk prachtig geweest zijn en nog eens een voorrecht. Maar toch, als blinkende zonde voor God. En weet je hoe Paulus zich dan noemt? Als hij mag weten door genade dat hij uit die doodstaat verlost is, ook uit zijn vrome godsdienst. Wel, dan noemt hij zich de grootste der zondaren. Bij de grootste der zondaren is barmhartigheid geschied. Tegenstelling, geliefde, en dan uit die doodstaat gehaald te zijn en levend gemaakt. Ja, nog eens, als de apostel terugkomt en die tegenstelling maakt van dat eertijds en het nu, met dat maar, dat ontzaglijk grote keerpunt, maar God die rijk is in barmhartigheid, enzovoort, dat nu, dat heden, en de Heere die weldaad geschonken heeft. O, nog eens, wat is de tegenstelling dan groot? En ik zou haast zeggen, die door genade levend gemaakt wordt, dan wordt de tegenstelling nog steeds groter. En daarom wordt het wonder ook steeds groter, dat de Heere op de zulke heeft neergezien. En zie, geliefden, dan komt Paulus te hebben over die doodstaat. Ja. Ja, daar hebben wij het ook over, niet? Dat is die doodstaat waar de mens terecht is gekomen. En hoe zien we dan die doodstaat? En hoe ziet de apostel die doodstaat? Hoe laat de Heere die dode apostel beschrijven in zijn woord die doodstaat? Ja, wij beschouwen de doodstaat goed. Dat de mens, ja, als hier dat hout is, zo dood. Die steen, dat schrijft de Heere door middel van de apostel, waarin die doodstaat bestaat. Wel, geliefde, die daarin gewandeld hebben. Nog eens, dat eertijds die doodstaat is ontzettend erg, want weet u wat het grondwoord, welke betekenis of het aangeeft? Wij waren dood, wij waren lijken. Dat is de letterlijke betekenis, wij waren lijken. Het is toch wat, mensen, dat we hier gezond zitten en als we geen genade kennen en als we nog voor eigen rekening liggen, al zijn we nog zo godsdienstig, dan zijn we in het wezen van de zaak, dan zitten we als lijken. En u weet het, ach, dan kunnen we toch tenslotte na verloop van enkele dagen niet meer blijven bij de lijken zitten. O geliefde, als de Heer de mens aan zijn dood, uit zijn doodstaat haalt en aan zijn doodstaat komt te ontdekken, dan is toch geen wonder dat hij toch een wal krijgt van zichzelf en van zijn ongerechtigheden. Ja, en dan kunt de storendste zijn. Ja, nee, niet alleen de heidenen, maar ook de vrome, godsdienstige mensen. Paulus is een eertijd kind des torens met al zijn godsdienst overmeten. Wat is het dan toch feitelijk ontstellend erg, het is niet te zeggen, dat we, ja, een voorrecht als we nog rechtzinnige godsdienst hebben, maar als het alles uiterlijk is, dat we dan kind des torens zijn. O, wat is het erg dat duizenden bij duizenden in kerken zich houden voor kinderen Gods, maar nog nooit zichzelf als een kind des torens gezien te hebben. Wat zal dat een ontzaglijke onnuchtering zijn als ze dat straks dan moeten zien en dan meen een kind van God te zijn. En dan te moeten horen, ik heb u nooit gekend. Oh, dat we dan daarna staan mogen. Oh, jongens en meisjes, ouderen, dat er is stilte. Hoe je hart op te doen, daar is stilte, een verzuchting opgaan. Oh, Heere, wil mij toch hier eraan ontdekken dat ik een kind des torens ben. Ondanks alle voorrechten, wil mij ook doen delen in die noodzakelijke weldaad van de levenmaking. Dan kom ik nog even terug op die doodstaat. Ik zei, dat is maar niet een stuk hout zonder meer en een stuk steen, dat er onbewogen ligt. Maar de apostel schrijft van een werkzaamheid, in welke wij eertijds gewandeld hebben, naar de eeuw deze wereld, naar de geesten die in de lucht zijn, gewandeld hebben. Dat is een bezigheid. O geliefde, de mens heeft een bezigheid. En zie, daarin wandelt hij. Dat woord wil zeggen, die hart lopen maar heel rustig. Ach, zo is het toch eigenlijk met een mens die nog dood is in de zonde en misdaden. Hij leeft voort heel rustig, alsof er geen eeuwigheid is, alsof hij nooit zal sterven. Zo rustig wandelen. Dus dat houdt in een bezigheid. Ja, en welke bezigheid? Ah, dat is dat hij toch uiteindelijk zijn vermaak vindt in de dingen van de wereld, in de wereldse begeerlijkheden waarvan de apostel hier ook schrijft. Doende ook, doende weer, werkzaamheid, de wil der gedachte. En wat is die wil? Om de Heer te vrezen en te dienen. Nee, maar om de duivel te dienen. te willen. Niet wat God wil, maar wat de duivel wil. Te willen wat we zelf willen. Wij willen zelf uitmaken hoe we zullen leven. Zie geliefden, daar heb u in enkele woorden. Maar het is allemaal zo stamelend. De doodstaat van de mens ligt getekend. O lijken, om er een afschuw, een walg van te krijgen. Maar dat is vraag, heb je alles een walg bij jezelf gehad? O zeker, het is helaas wel eens zo niet dat je een hekel krijgt van anderen. Dat is niet best, maar heb je alles een hekel gekregen aan jezelf? Heb je zelf alleen zo'n afkeer van jezelf gekregen, dat je op de knieën kwam en zei, oh God, dat hij me nog dulde. Dat hij me al dulde en verbergt. Die goddelijk langmoedig. Ja, en dan nog even gewandeld hebben. Oh, dat is een proces, geliefde. Een ontzettend proces des verderfs. Dat al meer doorvreet en doorwerkt. Totdat we straks het einde zullen bereiken. Maar God geven dat we dat nog in de tijd mogen inzien. Om in die weg daaruit verlost te worden. Levend gemaakt. Zalig worden. Ja, wat dat inhoudt, dat is ook niet om in woorden uit te drukken. Ik hoop er direct nog even op terug te komen. In de laatste gedachte. Maar waaruit zou nou alleen maar die weldaad van de levendmaking voortvloeien? O geliefde, dat grote keerpunt in die ontzaglijke tegenstelling. Eertijds dood in de zonde en misdaden. Eertijds daarin gewandeld hebben. En nu levend gemaakt. Nu zijn leven te mogen besteden. In de dienst des Heeren. Waaruit is dat te verklaren? Is het te verklaren door, ja, omdat we gedoopt zijn, zonder meer, en dat we dus zo bevoorrecht zijn? Nee, geliefde, dat is alleen te verklaren uit die eeuwige, drie-enige God. Daarom de apostel getuigt, die rijk is in barmhartigheid en door zijn grote liefde. Kijk, daar vloeit het uit voort. De levenmaking van een dode zondaar vloeit voort. Nog eens, niet uit het werk van de mens. En dat kan niet een dominee bewerken, en geen ouderling, en wie dan ook. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Dat woordje barmhartigheid, geliefde. O, daar ligt zo'n diepte in. Want dat betekent de bewogenheid Gods. Als wij mensen barmhartigheid willen bewijzen, dan moeten we altijd dus hebben een voorwerp van noodrust, van ellende. En daardoor wordt dan onze barmhartigheid opgewekt om zo'n ellendige te helpen. Is dat ook zo met de barmhartigheid Gods? Zal God bewogen worden door de ellende van de mens? Nee, geliefde. De barmhartigheid Gods is de eeuwige bewogenheid in zichzelf. O, de apostel vergelijkt dat, die bewogenheid in zichzelf, met de ingewanden. Daar staat Gods ingewanden. Rommelen van barmhartigheid. Nou, u weet wel, de ingewanden, dat is het eerste van het binnenste van de mens. Wanneer de ingewanden aangetast zijn, oh, dat is zo diep ernstig. Ingewanden, innerlijk. En zo is het ook, geliefden, dat Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid. Dat innerlijke van het wezen Gods, geliefde. Nog eens, waarin God in zichzelf bewogen is geweest. En nog, om zijn hulpen te betonen, zijn barmhartigheid te bewijzen. Ja, en waarin komt dan die barmhartigheid uit?
die innerlijke bewogenheid wel, gemeente. De uit de innerlijke bewogenheid in zichzelf heeft God zijn zoon gegeven. Zijn zoon uitverkoren. Zijn zoon gegeven tot een borg en een middelaar. O geliefde, de middelaar komt op uit de eeuwige verkiezende genade en liefde Gods. Ja, geliefden, zijn zoon gegeven. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, ach, is er een grotere genade denkbaar, dat die barmhartigheid in het innerlijke van Gods wezen opkomt. En dat openbaart in de zending van de zoon, maar ook zo, dat die eerlijke barmhartigheid opkomt uit die eeuwige, onpeilbare, ondergrondelijke zondaarsliefde om de zondaar, de dode zondaar, tot dat nieuwe leven te brengen. Door zijn grote liefde, schrijft de apostel. En dan moet ik even wijzen op dat woordje grote liefde. Wij kunnen dat niet anders uitdrukken, maar het Griekse woord liefde, dat heeft ook een meervoud. Liefde. Nou, daar horen we toch nooit van spreken, daar hebben we het ook nooit zelf over gehad. Wie heeft het nou over liefde, maar wel over liefde, enkelvoud. Maar in de grondtekst, het woord in het Grieks, daar staat het met meervoud, liefde. En dat heeft al geweldige rijke gedachten, dat de eeuwige liefde Gods zo geweldig zich ontplooit. Want die liefde, dat is een soevereine liefde. Dat wil zeggen, daar komt die eeuwige verkiezende liefde in uit. Dat God uit zijn eeuwige liefde sommigen uit het menselijke geslacht verkoren heeft. En de andere heeft laten liggen in de val waarin zij zichzelf moed en vrijwillig gestort hebben. O geliefde, dat heeft God bij wijze van spreken geen voorkeur gehad. Dat heeft hij niet zo verkoren dat de ene beter was dan de andere. Nee, geliefde, zo soeverein. Dat is niet te verklaren. En dat komt op uit die eeuwige bewogenheid. Die ondoorgrondelijke liefde, de liefde Gods, is soeverein. Ja, dat zien we ook in de uitdrukking. Jacob heb ik lief gehad en Esau gehad. Was Jacob beter? Nee, echt niet hoor. Helemaal niet. Als het erop aankwam, dan was Esau een voortreffelijker, voorbeeldiger jongen dan Jacob. Want we weten de betekenis van Jacob, bedrieger, hielenlichter. Maar geliefde, daar heb je die soevereine liefde. Maar het is ook een eenzijdige liefde. Nog eens, de liefde wordt niet opgewekt door de mens. Door zijn volk niet. Maar ook eenzijdig. Die liefde gaat van God zelf uit. De apostel schrijft, Johannes, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. O, daar zal de eeuwigheid voor nodig zijn, mensen. Om dat te bewonderen, de liefde, de eenzijdige liefde. Dan moet dat volk getuigen. Ik had nooit naar u gevraagd en ik had nooit u gezocht. Maar gij zijt de eerste geweest. Het is alles alleen van u uitgegaan. Alle roem is uitgesloten. Ja, dan is het zo groot dat God is een eenzijdige liefde. Nou, zondaar komt op te zoeken en komt levend te maken. Ja, en dan ook dat die eenzijdige liefde zich keert tot de heidenen, maar ook tot de vome, tot de godsdienstige uit Israël. Ik heb van Paulus de fariseer uit de fariseer. Nou, die fariseers die leefden onberispelijk in de godsdienst. Maar liefde allemaal uitwendig. En u schrijft de apostel, ja, die eeuwige liefde is uitgegaan tot heidenen, maar ook tot ons. En weet je wat dan de apostel daarbij opmerkt? Heeft hij ons lief gehad? Ook toen we dood waren door de zonde en misdaden. Zie je wel dat er totaal niets in de mens zelf is waardoor die liefde, die barmhartigheid opgewekt wordt. Maar dat het eenzijdig uit die enige volzalige God voortvloeit. Ja, zie ook wij, schrijft de apostel, van nature zo vijand, van nature zo gewandeld te hebben. Al is het uiterlijk voorbeeldig godsdienstig, maar toch in de zonde en misdaden. En daarom alles voortvloeit, die weldaad, de levendmaking uit die eenzijdige liefde. Daar zal de eeuwigheid niet te lang voor zijn dat het volk de Heere zal mogen grootmaken voor die eenzijdige liefde. Soevereine liefde, eenzijdige liefde. Maar er staat liefden, het is ook een ondoorgrondelijke liefde. Waarom komt dat uit? Wel, de apostel schrijft het. Van nature, dan zijn wij kinderen des torens. En tegelijkertijd, als de Heer die wel de hulp van de levendmaking schenkt, dan maakt hij van kinderen des torens, kinderen des lichts. Ja, de apostel schrijft ook, toen we dood waren, door de misdaden en de zonde, kind des torens, en zulken tot kinderen Gods gemaakt. Nou, ik zei de eeuwigheid zal daarvoor nodig zijn, ja ook hiervoor, voor die ondoorgrondelijke diepte van die liefde Gods. Apostel uitroept, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zij de oordelen. Maar zou ik ook zeggen, zij zijn de werken. Wie zal God kunnen doorgronden? In de eeuwige gedachten zijn vredes. Wie zal God kunnen doorgronden als hij een dode zondaar het leven schenkt? Wie zal het kunnen doorgronden dat de Heere zelf ook dat leven onderhoudt in en door Christus? Ja, en liefde, dan wil ik nog één openbaring van Gods liefde zeggen, dat is het is een eeuwige liefde. Nog eens samen wat, het is een soevereine liefde, het is een eenzijdige liefde, het is een ondoorgrondelijke liefde die nooit en nooit is te verklaren, maar het is ook een eeuwige liefde. Wat God bemint, dat bemint die eeuwig. O, daarom komt de kerk uit te roepen van de oude dag. Ja, de Heere bij monden van de profeet. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. O, de Heere verklaarde het ook door de profeet. Toen ik u voorbij ging, toen zag u vertreden liggen in uw bloed. En ik zeide tot u leef. Eeuwige bloede leef. O, welke openbaring van Gods liefde. Maar u zult toch in stilte wel een opmerking hebben. En dat is deze. Ja, dat is waar. En u hebt het over die eeuwige liefde enzovoort. Maar God is er ook rechtvaardig. En dat staat er ook in de catechismus. Is God dan niet barmhartig? Natuurlijk is hij, dat hebben we net gehoord. Maar hij is ook rechtvaardig. Wel, dat brengt tot de vraag. Hoe kan God nou zijn eeuwige liefde betonen. En zijn ondoorgrondelijke liefde. En zijn soevereine en zijn eenzijdige liefde. Hoe kan die uitgaan tot dode zondaar? God is toch rechtvaardig? Hij is toch de heilige rechter? Die komt te eisen genoegdoening van zijn geschonden deugden. Die de mens dus door de zonde geschonden heeft. En God ziet de zonde toch niet door de vingers. God haalt er toch zomaar in je streep door. Daar moet toch eerst betaald worden voor de zonde. Daar moet toch eerst voldaan worden aan die goddelijke eis. Daar gaat God geen ogenblik in terug. En zierenlieden, wie kan die ontzaglijke eis volbrengen, betalen, de ontstellende schuld? Toen de Heer uitzag of er iemand was die verstandig waren, die heiland kon brengen, die dus kon betalen. Toen zag God en er was niemand. Ja, dan is het afgelopen niet. Dan is het afgelopen. Nee, eeuwig wonder. Toen heeft Gods arm heel gezocht. Toen heeft Gods arm heil aangebracht, want hij heeft zijn zoon verkoren tot een borgelenmiddelaar, die nu het werk der verzoening zou volbrengen en heeft volbracht. Daarom, dat is onze tweede gedachte, door de verdiensten van de levensverwerver. En wie is dat? De Heere Jezus Christus, zijn eeuwig geliefde zoon. Wel, hij heeft het leven verworven, dat nieuwe leven, levend gemaakt. En dan staat er, en dat heeft wel enige verklaring nodig, heeft ons levend gemaakt met Christus. Oh, zal er iemand denken of zeggen? Dan is het dus zo, toen Christus opgestaan is uit de dood, zijn al de kinderen Gods eigenlijk al opgestaan. En zijn al de kinderen Gods al levend gemaakt. Levend gemaakt met Christus. Dus ze zou het toch gelijk hebben. Die leer een veronderstelde wedergeboorte, of een verondersteld geloof, een veronderstelde verlossing met Christus al. Tommy dan. Neemt het aan, gelooft het, dat je ook levend gemaakt bent. Ja, dat is toch de betekenis en de bedoeling niet. Want dat levend gemaakt met Christus, dat wil niet zeggen gelijktijdig. Maar dat wijst op de weldaad van de inplanting. O, wanneer de Heer een zondaar levend maakt, wat gebeurt er dan? Dan haalt hij hem uit de oude Adam weg, de eerste Adam. En dan plant hij hem in de tweede Adam. De Heer Jezus heeft dat zo duidelijk onderwezen ten opzichte van de wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. En gij zijt de ranken. En geliefden, er zijn dat dode ranken aan de wijnstok. Ja. Die zijn al aan de wijnstok, maar die hebben geen levendige verbinding met de wijnstok zelf. Die dode ranken worden straks afgesneden. Maar die levende ranken, lieden, die zijn ingeplant, ingezet, ingelijfd in die wijnstok. En ook krijgen die levende ranken, die krijgen de levenssappen uit die wijnstok. Al als de dichter zegt, geleven aan mijn ziel, dat is de onderhouding van dat leven, dan vloeit het allemaal voort uit die levensbron, uit die ware wijnstok. En kijk, als de Heere dan zo'n zondaar inplant in Christus, want dat is het wezen van de levendmaking, dan krijgt dus de levendmaakte, de levend gemaakte, nooit het leven in zichzelf, maar dat krijgt hij van Christus. O, hij heeft het gezegd, ik ben de opstanding in het leven. En u vloeit alle waarachtige leven dat vloeit uit hem een andere zaak is, of de levend gemaakte nu dadelijk tot de volle zekerheid en de wetenschap van het geloof mag komen, ik ben ook nu in Christus ingeplant. Dat kan de Heer wel weten. Maar de gewone weg is geliefde, dat dat door steeds geleidelijk nader onderwijs achter het heilgeheim komt te brengen, levend gemaakt met Christus, in hem ingeplant te zijn. Daar is een nadere daad van het geloof voor nodig. Maar zie geliefden, dat is nu de bedoeling. Christus, de levensverwerver. O, wat heeft hij dan dat nieuwe leven verdiend? En langs welke weg? Ik behoef dat niet breed te gaan verklaren, geliefden. Want het is ons in de lijdensweken voorgesteld en voorgehouden. Die ontzaglijke diepte van dat lijden van Christus. Wat hij voor de zonde van zijn volk, voor de misdaden betaald heeft. Dat hij uitgeroepen heeft, het is volbracht. O, wat heeft hij dan volkomen, het leven verworven. Daarom sprak ik van door de verdiensten van de levensverwerver met Christus. En dan heeft hij het ook gezegd tot Martha, ik ben de opstanding en het leven. En toen moest hij nog opstaan uit het graf later. Maar hij zegt tot Martha bij de levendmaking van, bij de opwekking van Lazarus, ik ben de opstanding en het leven. O geliefde, dat is jouw van eeuwigheid. En als dat niet zo was, dan was Adam nooit tot het nieuwe leven gebracht. En zoveel andere, Abraham niet en Jacob niet en David niet enzovoort. Maar omdat hij de opstanding is, daarom is het dat hij ook door zijn kracht levend maakt, bijzonderheid bevestigt op de dag zijner opstanding. Ik leef en gij zult leven. O, dan heeft het een rijke betekenis, gemeente, dat nou het leven, het nieuwe leven, door Christus is, dat hij wekt in de dode zondaar, in de wedergeboorte. En dat hij dat leven ook komt te openbaren. En waarin blijft nu die heerlijke weldaad van de levendmaking, die Christus verdiend heeft, omdat hij zo volkomenlijk betaald heeft, en die heilige rechter verzoend heeft. Nu kan hij die dode zondaar tot dat nieuwe leven brengen, dat daarin uitkomt. Dat die dode zondaar niet allereerst gaat zien en gaat zeggen, ik ben levend gemaakt. Maar dat hij juist eerst gaat zien dat hij dood is, maar met dit verschil. O, dat hij daar nu last van krijgt. Dat hij een wal van zichzelf krijgt, waar hij als ware een lijk geworden is. Ja, zo dat zijn verstand verduisterd is. Zijn wil boos en verkeerd. En zijn begeer vermogen, het is zo bedorven en het is zo vuil. Verstand verduisterd, zeker de mens weet ontzaglijk veel, dat is nog een weldaad, dat is een zegen, een uiterlijke zegen. Ook als de Heer een dokter een wijsheid geeft om de juiste middelen ook toe te passen. Maar geliefde, het geldt allemaal wat betreft het lichamelijke en het tijdelijke, ook de wetenschap, kostelijke zegen. Maar zie, het verstand moet toch verlicht worden. Waarmee? Met de heerlijke kennis van de drie enige God en van de weg der zaligheid. O, dan zouden we het precies verstandelijk mogen zeggen. En je hebt van die mensen, die kunnen verstandelijk, zo duidelijk, het bevindelijke leven voorstellen. En daarover praten, zonder dat ze een enige blijk van leven hebben ontvangen. En zie geliefden, dat is zo erg. Wat zal dat straks ook voor de zulke ontzaglijke onnuchtering zijn. Over het leven gesproken te hebben. En precies zoals God de zondaar bekeert. En zijn volk leidt. En straks te moeten horen, ik heb u nooit gekend. Maar lieden, als de Heer dan verstand komt te verlichten, dan komt hij het beginsel van de nieuwe kennis te schenken. Zal een zondaar dan ineens alles weten? Nee, geliefde, dat gaat geleidelijk. Oh, David, toch vragen. Heer, maak mij uw weven, door uw woord en geest bekend. Dan hoor ik David in Psalm 119. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staren. Verstand verlicht met het beginsel van die nieuwe kennis, maar ook de wil. Oh, wat is die wil doos, hè? Je kan het ook bij je kinderen zien, hè. Doorzetten wat ze willen. Maar zo is ook om te staan als grotere. Die wil boos en verkeerd. Die wil, die gaat altijd tegen Gods wil in. En als het niet overeenkomt en het is niet naar de zin van de mens, dan wordt hij boos. Dan zou hij de vuist naar God ballen. Ik heb eens van een predikant gehoord. Die zegt, ja, je kan de vuist niet alleen openlijk ballen tegen God opheffen. Maar je kunt hem ook zo in je zak een vuist hebben. Dat blijkt het niet voor de mensen, maar hier van binnen wel. Zo is nu de wil boos en verkeerd. Maar de hartstochten, de begeerten, het begeervermogen. O gemeente, het is zo radicaal bedorven. Uit het hart komen voor boze bedenkingen, doodslaan, dieverijen, hoererijen, enzovoort, enzovoort. O, als de Heer daar komt ontdekken, door de kracht van zijn opstanding en door zijn lieve geest, wat krijgt de mens dan een walg van zichzelf? Als de Heer daar voor zijn ogen opent, dan moet hij ook zeggen, ik heb nooit en nooit geweten dat het zo erg is. En het is nog veel erger. Ja, geliefden, zo hard. Gaat hij leren, gaat hij zien? Dan zegt hij in stilte, o Heer, mijn hart is toch zo keihard. Maar wilt u het verbreken door uw kracht? En de wil, dan komt hij te beleiden. Mij, ik ben toch zo'n grote dwaas. Ik wil altijd maar wat u niet wil. En wat u wilt, dat wil ik nou juist niet. En dan zegt hij, mijn hart, mijn begeerte. Ja, nee, dat zegt hij niet meer. Nee, daar loopt hij niet mee te koop. Je hebt mensen die lopen er ook mee te koop, dat ze zo ellendig en zo vuil zijn. Daar loopt Gods kind niet mee te koop, want daar heeft ze veel te rode smart over. En dan moet David zeggen, o reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst verbonden blijven. Ja, geliefden, zo komt de Heere de mens in beginsel tot dat nieuwe leven te brengen. Kent u daar nu iets van? Dat verstand zo verlicht wordt. Nee, niet dat je allereerst gaat zien dat je kind van God bent, maar dat je daarbuiten dat je vijand bent. Heb je nou iets van gevoeld? Dan is het tot smart geworden. Dat die wil altijd maar weer zo onwillig. En heb je er smart over gekregen? Dat je zo'n vuil en bedorven hart hebt. Nog eens, zeg het maar niet tegen de mensen wat er allemaal in zit. Maar je mag het wel tegen de Heere zeggen. Kent u er iets van? Vraag erom. De grote weldaad, hè, dat zo de Heere een mens komt leven te maken. Zo zijn verstand verlicht en zo zijn wil ombuigt en zo zijn begeerte weer komt te regelen. Dat mag worden. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. Nog eens, heerlijke weldaad, kent u er iets van? Maar er zullen er ook zijn. En daar zie ik toch een bedenking komen op hun aangezicht. En wat is die bedenking? Ach, ik mag niet ontkennen dat ik helemaal vreemdeling ben gebleven van deze dingen in beginsel. Al was het maar met die begeerte om de Heere te mogen vrezen. Heb je die begeerte ook, lieve jongens en meisjes? O, vraag erom. Maar nou zijn er die hebben een bedenking. Zou dat allemaal nu wel echt zijn? En weet je, de duivel komt er ook op af. En weet je wat de duivel toefluistert? Je denkt wel dat je daar kennis aan hebt gekregen, maar het is niet echt, hoor. Nee, het is niet echt. Je bedriegt jezelf. Waarom doet de duivel dat? Nou, om je wanhopig te maken. En zie geliefden, als daar de vraag komt, is het wel echt? Waar vloeit dat uit voort? Ach, dat vloeit hieruit voort. Dat ge moet zeggen, maar heren, ik ben nog zo blind. Dat ge moet zeggen, heren, ik ben nog zo onwillig. Heren, ik ben nog zo koud en zo hard. Ja, ja, zo ervaren ze dat. Zo moeten ze dat in stilte beleiden. En nu komen er wel eens moeilijke tijden, moeilijke gedachten. Dat ze niets meer kunnen vinden bij zichzelf van dat nieuwe beginsel. Want oh, als ze daar nog maar recht onder zucht, als ze er maar smart over hebben. Maar het kan zo stil, het kan zo koud en onbewogen liggen. En dan, als ze dan ook tot de conclusie komen, ik kan nooit en nooit een levend gemaakte zijn, want dan zou het wel anders zijn. Nou, dan zou ik dit zeggen. Dan moet je maar niet meer naar de kerk gaan. Dan moet je maar niet meer bidden. Dan moet je maar niet meer in Gods woord lezen. Doe dat nou eens een week. Zou ze het kunnen? Daar heb je het, daar kunnen ze niet. Oh, daar kunnen ze niet buiten, alhoewel dat ze er zelf zich niet bij kunnen sluiten, als dat ze zichzelf in alles moeten beoordelen. Maar daar kunnen ze niet buiten. Maar weet je wat nou zo groot is? Mag ik dat tot bemoediging en vertroosting zeggen? Maar ook tot onderwijs. Hoe zal het anders worden? Zou je jezelf dan weer tot wat leven kunnen brengen? Ach, daar kon David zelfs niet. Want hij moest vragen, geleef aan mijn ziel. Maar het is niet nodig ook dat u zelf weer in dat leven kunt zetten. Want hij werkt niet alleen het nieuwe leven, maar hij onderhoudt het ook. En dat is nou zo groot, hij heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid, maar ook het leven. Oh, dat je dan toch niet langer mag dat leven in jezelf mag zoeken om het weer terug te krijgen. Maar nou die levensbron mag nodig hebben. Oh, hij heeft de apostel Johannes getuigd het. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. Genade voor genade. En als het bij u nou zo dor en zo donker is, alsof er nog nooit iets gebeurd is. Dan is het toch alles in hem, oh, om dan maar weer uit te mogen vluchten met al je gemis. Tot die levensbron, die het leven niet alleen werkt, maar die ook het leven onderhoudt. Ik leef en gij zult leven. En waar die dan de gissel van het nieuwe leven recht heeft, daar zal hij het nooit terugnemen hoor, geloof het niet. Nee, vast niet. Maar hij onderhoudt het. Heeft hij niet gezegd, reeds tot Petrus, ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt. En als u nou moet zeggen, o bezwaarde van haar, ik durf niet meer te zeggen dat ik dat nieuwe leven heb. Och, hij bidt als vader rechterhand, niet alleen dat hij dat leven geeft, maar ook om te onderhouden, dat is die de levensbron. Ja, die levensbron, die komt dan weer uit zijn volheid, door zijn, door de kracht van zijn opstanding, door zijn lieve geest, dat leven te onderhouden en dat levensbeginsel weer op te wekken als een veer die loskomt. Daarom, dan zou ik zeggen, oh, dat je met al je gemis en met al je tekort en met al je bestrijdingen uit mocht vluchten tot die levensbron. David deed dat ook. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mijn leven. is het dat bij vijandschap gebrand, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo vertrouwensterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Ja, dat zeg ik, dat waren ze wel eens beleiden. Maar ook, zou het wel echt zijn, dat horen we het. O levensbron, wil bijstand zenden. Psalm 138, het vierde vers, dat we samen gaan zingen. Dat kan toch vlak bij elkaar liggen niet. Hij zal het voor mij voleinden. En daarop verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Kijk, daarom vloeit dan alles niet alleen maar uit de genade. Maar de Heere blijft het leven onderhouden. O telke malen weer. Uit en door de rijkdom van zijn genade, want zijn genade is nooit en nooit uitgeput. Vraag in de derde plaats, de levendmaking met Christus, door de schenking van de gave der genade, door de genade van de levensschenking. En daar is de apostel het over. Reeds in het vijfde vers. Door dat vijfde vers lezen, ook toen we dood waren, door de misdaden heeft ons levend gemaakt bij Christus. En dan ziet u in die Bijbel, ziet u staan, uit genade zijt gij zalig geworden. Maar u leest, komt weer terug in het achtste vers. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Ja, zeg maar. Dan herhaalt de apostel, dan zegt hij nog weer eens, roept de dominee ook wel eens. Ja, maar dat is de bedoeling niet, de betekenis niet. Als Paulus dat twee keer beschrijft, uit genade zijt gij zalig geworden. Kijk, en wat bedoelt hij dan in vers 5? Dan ziet u dat woordje, die zin uit genade zijt gij zalig geworden, tussen haakjes staan. Dat is een tussenzin. Oh, nou ja, dan wil hij dat ze even terloops opmerken. Om dan in vers 8 en volle te zeggen, want uit genade zijt gij zalig geworden. Nee, geliefde, het is niet zo eventjes maar aanhalen als een tussenzin terloops. Maar dat betekent dit. Wanneer Paulus het heeft over die grote weldaden, levend gemaakt met Christus. En als hij het heeft gehad over die rijkdom van Gods barmhartigheid waaruit hij voortvloeit. En uit die ondoorgrondelijke liefde. Oh, en dan die opwekking. Dan kan hij niet zwijgen, dan moet hij even zijn hart ontluchten. Dan moet hij eventjes uitroepen. Uit genade zijt gezalig geworden. Dan wil hij daarmee zeggen, o Efeziërs, denk toch niet dat het toren van jezelf is, maar dat het voortvloeit uit die eeuwige genade. Alle roem is uitgesloten. En dan moet hij eens opletten, dan gaat hij verder om de weldaden op te noemen die in Christus zijn. Dat is ook mede opgewekt, mede zelfs in de hemel gezet. Staan nou Gods kinderen al gezet in de hemel. Ja, geleden, want ik had er eens met verklaard dat de kerk een zeker pand heeft in de hemel. Dat is het vlees van de Heer Jezus, dat hij daar lichamelijk aan de rechterhand des Vaders zit. Hun vlees tot een pand. En als hij dan al de weldaden samenvat, die in Christus liggen, die de Heer zijn volk komt te geven. Oh, dan kan die in de achtste vers het alles samenvatten. En dan eindigen met dat redengevende, want daaruit vloeit het woord. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Stierenlieden, dan valt alle roem weg. Dan wordt het alleen een roem. In die vrije genade, in die vrije gunst, die eeuwig God bewoog. Oh, dan mag ik het nog wel eens zeggen, dat dan Gods volk straks de eeuwigheid daarvoor zal nodig hebben, om de drie enige God groot te maken, voor die onuitsprekelijke genade, voor die rijkdom van zijn barmhartigheid, voor die vele liefden, eeuwig groot te maken bij God. U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Dat is onze slotzang 73, het 12e vers zal dan gedurig bij u zijn. 73, het 12e vers. Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.